Jij weet nog juist wat uur dat was, mevrouw, en van waar zouden die gekomen zijn? Ja, en wanneer dat ze aangereden gekomen zijn met de kamionet? S'avonds. En dat was de 13e. De 13e om. En een witte kamionet, weet je wat merk? Klein. En er stond niks op. En van waar kwamen die mannen, zei ze. Ja. En spraken ze Nederlands en heb je een naam gehoord of zo? Nee. En uw bedrag dat gaat over 2100. Ja, in 3 betalingen. Ja, heb je uw bank al gebeld? Ja, ja. En hebben zij u gezegd waar het geld naartoe is? Ah ja, dan spreken we over Nederland, hè.
Je hoort Annemarie, die aan het onthaal zit bij de wijkpolitie in Lummen. Ze is in gesprek met iemand die belt om aangifte te doen van oplichting. Online oplichting of phishing, zo lijkt het eerst. Maar doorheen het gesprek wordt plots duidelijk dat de man die belt effectief opgelicht is door iemand aan zijn deur. Tijdens een elektriciteitspanne op een zondag had de man online gezocht naar een elektricien die 24/7 kon langskomen. En er komen dus inderdaad twee mannen die zich voordoen als elektriciens om de stroom weer te maken. Daarvoor vragen ze aparte betalingen aan de man en zijn twee huisgenoten. Drie keer betalen dus, in totaal voor bijna 2200 euro. Dat het zo duur is, zou volgens de zogenaamde elektriciens geen probleem zijn, want de brandverzekering zal het wel terugbetalen. De drie mensen betalen dus netjes de rekening met hun bankkaart. Dat geld blijkt dan later naar een Nederlandse rekening te zijn gegaan. Wanneer Annemarie het hele verhaal begrijpt, belt ze naar de collega's van de recherche op het hoofdkantoor in Hasselt om te vragen of er extra onderzoek gedaan kan worden. Bijvoorbeeld met ANPR-camera's.
Nu, die elektriek is eigenlijk niks aan gedaan, blijkt achteraf. Het waren gewoon de plaats die moesten nagekeken, maar dat was niet gedaan. Er komen twee mannen met een witte kamionet waarvan ze niet weten wat nummerplaat erop hing. Er stond geen belettering op. Die komen daaraan en die maken dat zogezegd, maar het is niet gemaakt. En die laten zowel de bomma als de kleindochter als de noon betalen met een wit kaske. Voor 500 euro, 1000 euro en meer dan 600 euro. Dus in totaal bijna 2200 euro. Nu, ik weet niet of jij zo'n datagroepen in de omgeving nog hebt of zo. Niks. Dus die laten hun betalen. En dat zou, de betalingen zouden Helmond Holland zijn. Nu, ik denk ook aan Pierre en Melders, hè, niet veel. Het is de 13e gebeurd rond 8 uur 's avonds. Maar ik ga er niet veel meer zijn. Hè. Ja, een kleine witte kamionet en daar zaten twee mannen in. En die ene was in Eindhoven geboren, dat wisten we. Dat zou kunnen. Maar dat weten ze niet. De non die is erachter geparkeerd, maar die weet het niet. Maar er stond geen naam op van de foto, dat weten ze wel.
Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden, van korpschef tot onthaalmedewerker, in de 6 gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herkdestad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij 11 verschillende teams. Ik ben Cato Poelmans en vandaag ben ik bij de wijkpolitie in Lummen. De kans is helaas klein dat de opgelichte mensen van zo net hun geld nog ooit gaan terugzien. Spijtig genoeg komen er vaak meldingen van oplichting binnen bij de wijkpolitie. Zeker phishing is een steeds groter probleem aan het worden, weet Bart de Wulf, de teamcoach van het wijkteam in Lummen, die zelf al 29 jaar bij de politie werkt.
Phishing is bijna niet te stoppen. Daar worden wij eigenlijk ook door overspoeld. Zelf als klein wijkkantoor hebben wij wekelijks verschillende aangifte van phishing. In dringende gevallen, als mensen heel snel bij ons zijn, worden die wel eventueel doorverwezen voor de dringende gevallen naar Hasselt, naar onze hoofdpost, waar dan onmiddellijk eigenlijk mensen actie ondernemen, omdat er komen heel wat acties nog na het acteren van de klacht, moet een aantal acties nog gebeuren, en die gebeuren dan in de hoofdpost in Hasselt.
En ook politiemensen zelf blijven niet gespaard van de pogingen van oplichters.
Tja, iedereen wordt daarmee geconfronteerd. Ik heb verleden week ook een telefoon gehad met een Duits nummer. En dan is het, hello, it's Ruby from Amazon. En dan leg ik maar best neer. En dan is het gedaan, het gesprek. Maar er zijn mensen die daarop ingaan, hun daarin laten meeslepen nu. Men is heel gewiekst eigenlijk. En men gebruikt verschillende technieken om mensen te kunnen overreden. En ja, dan is het kwaad dikwijls geschied als men beseft van, oei, heb ik hier niet iets verkeerd gedaan? En dan, ja, dan gaat dat dikwijls over veel geld.
Al is het toch niet voor phishing dat de meeste mensen in het wijkkantoor aangifte komen doen.
De meeste aangiftes die bij ons gebeuren, dat zijn meestal, als we toch moeten kiezen, ik denk dat er toch nog iets meer mensen aangifte komen doen gewoon van verlies van documenten. Documenten allerhande, inschrijvingsbewijs van een auto, een identiteitskaart, een rijbewijs. Dus dat is nog het meeste eigenlijk. Een portefeuille verloren, een gsm verloren.
Om de klachten en aangiftes te behandelen, hebben ze in Lummen, naast de 5 wijkinspecteurs, 2 vaste klachteninspecteurs. Voor die zogenaamde klachtenpoelen is een samenwerking opgezet met de wijkkantoren van Halen en Herk de Stad.
Jo is onze vaste klachteninspecteur en Christophe is ook een klachteninspecteur. We hebben een klachtenpoelen, zal ik zeggen, in Halen, Herk, Lummen. In die zin is er dus ook een poelen opgemaakt met klachteninspecteurs om ook de wijkagenten daarvan te ontlasten eigenlijk een beetje. Enfin, niet een beetje veel. Als een wijkagent een aantal klachten moet acteren, ja, die moet daar ook processen verbaal van opstellen. Dus die zijn er de volgende dag ook mee bezig. Misschien een dag daarna ook. Die moeten misschien nog iemand verhoren eigenlijk in het dossier. Dat wil dus zeggen dat die een tijd wordt afgenomen van zijn of haar wijkdienst. En ja, goed, we behoren te weten wat er leeft eigenlijk in de maatschappij, in een wijk, in een buurt. Ja, als je niet buiten geraakt en je moet administratief werk doen, ja, dan kunt u een job niet te goed doen. Dus is er sinds verleden jaar ook een klachtenpool opgericht en wordt er nu hoofdzakelijk door klachteninspecteurs gedaan. En moeten wijkagenten nog occasioneel doen als er ergens, ja goed, er valt iemand ziek en het gaat niet anders. Of er iemand verlof en het gaat niet anders. Maar dus dat is occasioneel eigenlijk.
Zoals Bart zegt, dankzij de klachtenpoelen hebben de wijkinspecteurs meer tijd voor het echte werk in hun wijk. Het typische idee dat mensen dan hebben, of in ieder geval ik toch, de wijkagent is degene die komt controleren of ik wel echt op mijn adres woon. En uiteraard kon dat dus die dag niet ontbreken en ging ik op pad met inspecteur Isabel.
Nee, Joël woont hier nog?
Ja.
Ja. Oké, omdat hier heel weinig staat.
2 werkende mannen die weinig thuis. Ik weet het.
En s'avonds, kijk je tv of nee? Dat
is jawel. Jawel.
Boven of kom wat? Boven,
ja. Ik heb alles achtergelaten aan mijn ex.
Ah ja, ik heb niks meegepakt. Nee. Ah ja, hier staat uw tv.
Ja.
Oké. Dat zijn uw kleren?
Ja.
Ja, goed. Aan de badkamer heel even uw spullen. Ja.
Nou, veel was het niet.
Nee, we zien dat hier toch
geleefd wordt.
Geleefd wordt, ja. Oké. En Joël,
die
slaapkamer, ja.
Maar die is vrachtwagenchauffeur.
Ah, dus is heel weinig.
Die is een hele week altijd weg.
Ja. Ah, die is heel de week altijd weg. Ja. Alleen het weekend hier, of wat? Ah, oké, okay, goed.
Dus, ja.
Oké. Ja.
Ja, het zijn helemaal minder omstandigheden, zeker.
Ja, maar minder om te poetsen ook, hè.
Dat is waar.
Je zit er rap door dan, hè. Niet te veel aan de kant sleuren. Uw pas, alsjeblieft. Ja.
Het was al de derde keer dat Isabel bij deze man langskwam voor de controle. En nu was het eindelijk prijs. De man met een druk beroepsleven kwam net aan toen wij op de oprit stonden. Het huis leek eerst nogal onbewoond, maar daar had de man een plausibele verklaring voor. En zijn slaapkamer zag er dan weer wel bewoond uit. Deze controle was dus in orde. Maar de politie heeft wel een aantal manieren om te controleren of iemand nu wel of niet ergens effectief woont.
Ja, we gaan er nu natuurlijk niet al onze troeven op tafel leggen. Nu, standaard kan ik zeggen, dat is altijd een bezoek ter plaatse, sowieso. En we werken ook nooit op afspraak. Dus het is altijd op verrassing, zal ik zeggen. Dus dan weet je al heel veel eigenlijk. En Wat we ook wel doen eventueel, als er toch wat twijfel is, we kunnen ook een buurtbevraging doen. We kunnen ze vragen bij de overbuur, de bovenbuur, als het een appartement is, van, ziet je persoon X, Y hier wonen, die hier? Dus dat kunnen we ook vragen. Dat is het standaard pakket.
Zo doet Wijkpolitie Lummen heel wat controles op een jaar. En dat is niet onbelangrijk. Enerzijds om mensen uit de wijk te leren kennen, maar ook om domiciliefraude tegen te gaan.
Ja, dat klopt. Wij doen wel heel wat woonstcontroles eigenlijk in onze zone. De aantallen over heel de zone weet ik niet, maar voor Lummen weet ik dat wij om en bij de 1000 wooncontroles doen op jaarbasis. Bij sommige mensen gevoelt dat al aan de deur. Sommige mensen hebben liever dat je niet te lang blijft hangen eigenlijk. En sommige mensen, ja, die zeggen, ja, kom binnen, je moet een tas koffie hebben. En dan die vragen dingen over de gemeente, zeker als dat nieuwe inwoners zijn. En dan vind ik ook dat je de uitleg moet geven. Dus soms kan een domiciliecontrole, kan dat 10 minuten duren. Maar dat kan ook zijn dat een half uur duurt. Nu, ja goed, domiciliefraude, dat is een hot item bij ons eigenlijk. Iets heel belangrijk om dat toch even een idee te geven. Nu, dat heeft ook al in het belang van Limburg gestaan. Ook, dat is nu wel cijfers van 2020 die ik in het hoofd heb. Maar we hebben toen binnen onze politiezone 750 onderzoeken opgestart. Wat geresulteerd heeft in 220 processen verbaal, waar effectief aanwijzingen waren op domiciliefraude. Uiteindelijk heeft dat geleid tot bijna, want dat is eigenlijk de bedoeling van de zaak, er zijn mensen die, hoe moet ik zeggen, de sociale zekerheid daarbij onder druk zetten. En is er toch toen bijna voor €330.000 aan terugvorderingen gedaan. Ten gevolge van die plus-minus 220 pv's. Dus dat is toch wel vrij omvangrijk. Dus daarom zijn die domiciliecontroles eigenlijk ook zo belangrijk. Want uiteindelijk, die €330.000, die betalen jij en ik en de rest ook mee. Hè?
Voilà, het cliché van de wijkpolitie hebben we nu gehad. Maar uiteraard doen ze nog veel meer dan alleen woonstcontroles.
Nu, een aantal taken die wij doen, maar dat is maar een korte opsomming. Dat is een niet limitatieve lijst, zal ik zeggen. Het is zo dus dat wij als wijkdienst een aantal opdrachten uitvoeren van het parket. Mensen die moeten verhoord worden, een betekening van een rijverbod, die dingen allemaal. Maar eigenlijk buiten die woonscontroles en de opdrachten van het parket vind ik het belangrijkste het tussen de mensen staan. Aan probleemdetectie eigenlijk doen. Hoe kan de wijkagent dat eventueel detecteren? Het is dus zo, als interventieploegen bijvoorbeeld geconfronteerd geweest zijn met een bepaald probleem, laten we zeggen, type voorbeeld, er is een probleem geweest binnen een gezin. Die interventiefiches, iedere wijkagent bekijkt die, of ik maak die over, ik lees die ook alle dagen, ik maak die over aan de wijkagenten. En dan doet een wijkagent nogal eens een herbezoek voor te kijken van, oké, hoe is die situatie binnen dat gezin? Kunnen we die mensen verder helpen? Kunnen we die doorverwijzen? Enzovoort. Maar we doen ook herbezoeken. Mensen die slachtoffer geworden zijn, bijvoorbeeld van een inbraak in een woning. Daar gebeuren ook dus herbezoeken. Het is dus zo dat wij ook een wijkagent, gewoon als die aan het rondrijden is, dat die ook oog heeft voor de staat van het openbaar domein. Een gat in een wegdek, een verkeersbord dat kapot is, een verkeerslicht dat niet werkt. Ja, dat wordt doorgegeven aan de nodige diensten met het oog op herstelling daarvan. Kortom, de wijkagent moet goed weten wat er leeft eigenlijk binnen zijn wijk. Zijn of haar wijk, moet ik zeggen. Want ik heb een aantal vrouwelijke collega's en die mag ik zeker niet vergeten.
Dat is zowat een kort overzicht van de taken van de wijkpolitie. En gelukkig is Lummen over het algemeen een rustige gemeente.
Het is zo, we zijn een landelijke gemeente. Er zijn inderdaad wel minder interventies eigenlijk in een landelijke gemeente dan een stedelijke gemeente, maar kort samengevat, alles wat in een grootstad gebeurt, gebeurt ook bij ons, maar in mindere mate. Ja, we hebben minder inwoners. We hebben verschillende op- en afritcomplexen. We zijn wel een beetje, zal ik zeggen, een inbraakgevoelige gemeente. Dat is heel sterk verbeterd door een aantal zaken die in het leven geroepen zijn, zoals het ANPR-cameranetwerk, de uitbreiding van de buurtinformatienetwerken en zo. Als ik één zaak er moet uithalen voor Lummen, ja, dan is het de inbraakgevoeligheid eigenlijk. Maar dat komt door de op- en afritcomplexen. Daders zijn zeer mobiel, komen van een andere kant van het land of zelfs van een ander land. Feiten plegen, snel terug naar de snelweg op en weg.
dat Lumme inbraakgevoelig is, heeft er wel voor gezorgd dat de gemeente een voortrekker was op vlak van buurtinformatienetwerken, de zogenaamde BINS.
Ja, in het verleden, maar dan spreek ik echt al van 20 jaar geleden, werd Lumme geplaagd eigenlijk door heel veel inbraken, maar echt heel veel inbraken. En dan is er eigenlijk een buurtinformatienetwerk opgericht. Dus dat bestaat al 20 jaar, wel zelfs iets langer dan 20 jaar. En ik denk dat we het eerste buurtinformatienetwerk hadden van Limburg, denk ik.
Bart is zelf, naast teamcoach in Lumme, ook gemandateerde voor de buurtinformatienetwerken in de hele politiezone LRH.
In Lumme hebben we een 5-tal buurtinformatienetwerken, in Diepenbeek 1. En in Hasselt zijn we sinds een jaar, anderhalf jaar, vergeef me als ik daar een half jaar lang zit, actief samen met de preventiedienst van Hasselt zijn we zoveel mogelijk buurtinformatienetwerken aan ontplooien. Ik denk aan een teller wat momenteel op 11-12 staat. Nu, het blijft een initiatief van de burger. We proberen daar wel wat reclame rond te maken. Nu, Hasselt is daar heel actief in bezig. In Lumme is het grondgebied niet helemaal gedekt, maar toch wel voor een heel groot stuk. We gaan nu kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden. En de bedoeling is eigenlijk toch voor Lumme, en dan mag ik ook voor Hasselt spreken, om het grondgebied volledig te dekken eigenlijk.
Je hoorde het net al, maar voor de buurtinformatienetwerken werkt Bart in Hasselt samen met de preventiedienst. Samenwerking is dan ook cruciaal binnen de wijkpolitie. Niet alleen met externe partners, want ze zijn de schakel tussen de burger en de bestuurlijke overheid, maar ook intern, met andere politiediensten.
Ja, dat klopt. In die zin dat wij signaalfunctie zijn aan de bestuurlijke overheid. Een burger die melden zich gaat aan de wegdek, of daar is zus of daar een hand of een straatlamp kapot. Ja, wij melden dat, wij zijn eigenlijk de tussenschakel. Maar zo zijn we ook een beetje de tussenschakel intern. We zijn een beetje de voelsprieten van de maatschappij. En wij moeten proberen dingen te detecteren, problemen te detecteren. En daarvoor werken wij heel veel samen met andere diensten. Zo hebben we dus bijvoorbeeld ook een overlegplatform tussen de wijkdienst. Daar zit iemand in van de recherchedienst. Daar zit iemand in van de overlastteam zit erin. En daar komen wij periodiek samen en dan doen we ook een beetje aan informatieuitwisseling. En dat is vrij belangrijk ook. Dat is vrij belangrijk in die zin. We krijgen niet dikwijls feedback van bepaalde dingen van procesverbaal die opgemaakt zijn. Maar bijvoorbeeld als een recherchedienst komt melden, ja goed, dat procesverbaal dat opgesteld is geweest, dat heeft dat gevolg gehad. Daar hebben we eventueel een daderingen van. Goed, je krijgt feedback en dat werkt ook een beetje als motivator.
En omdat ze zo dicht bij de burger staan, wordt de wijkpolitie soms ook wel anders aangeduid. Met een term die het hele idee achter de wijkpolitie omvat.
Soms geeft men aan wijkpolitie ook een andere naam en zegt men nabijheidspolitie. En ik denk dat in het woord nabijheidspolitie al dadelijk een heel andere betekenis in zit. En dat dat meer aanleunt eigenlijk bij hetgene wat wij doen als wijkpolitie. Nabijheidspolitie, we zijn een beetje de mensen binnen de wijkpolitie die moeten weten wat er leeft in een wijk, in een buurt. De problemen detecteren die zich in een wijk voordoen. Dat kan hem gaan naar overlast plaatsen, maar dat kan hem ook gaan naar probleemsituaties in gezinnen, van alles en nog eigenlijk.
De ideale plaats om letterlijk dicht bij de mensen te staan en problemen te detecteren is aan de schoolpoort. Aan het einde van de schooldag steken wijkinspecteur Christophe en ik dan ook het gemeenteplein in Lumme over om aan de lagere school post te vatten.
Fijne avond. Is het goed gevaren? Dag. Nu gaan we het verkeer even terug doorlaten. Als die mevrouw, kom nog maar. Fijne avond. Je ziet dat het nu al begint te minderen. Hè.
Zelfs de kindjes zwuiven.
Ja, soms komen die af, moeten die een vuistje. Daar is zo een manneke bij, zo nog een kleuter. Die moet elke morgen de vuistje komen geven. Dan komt die papa of de mama.
Ah, hier.
Hier, dat is ook een die een vuistje komt geven. High five.
Box. Box.
En, dat zijn, en dan is er ook nog zo'n kleuterke. Die heeft die al, die papa en die mama heeft die altijd op een arm. En die moest altijd, elke morgen komt die een vuistje geven.
Dat is wel leuk, hè?
Ja,
dat is
ja.
Al een plus aan het werk.
Ja, ja, absoluut.
Veel bedankjes en vrolijke kinderen. Het schooltoezicht is niet alleen een leuk deel van het werk als wijkinspecteur, het is ook een nuttige en belangrijke taak.
Dat zorgt voor een soort laagdrempeligheid en ik vind dat vrij belangrijk. Ik heb dus nu bijvoorbeeld, ja, ik ben 15, 16 jaar wijkagent geweest. Ik had zowel een lagere school als een middelbare school in mijn wijk. En als je zo lang eigenlijk al aan de schoolpoort staat, dat zorgt ook op termijn voor een laagdrempeligheid bij de jongeren. In die zin dat je kinderen kent van in de kleuterklas. En dat je die eigenlijk, er zijn er heel veel in Lomme, die in het centrum naar school gaan in de lagere school, maar die dan doorstromen ook naar het middelbare centrum. Dus je blijft bij die jongeren in contact. En die kennen u wel als de geuniformeerde man, de politieagent. Maar die kennen u meestal door Bart eigenlijk gewoon. En die kennen u allemaal. En nu is dat, ja, iemand anders zit nu die wijk. Maar toen in de tijd was dat hey Bart. En, maar als die dan 14, 15, 16 jaar zijn, dan is dat nog altijd hey Bart. En als die een probleem hebben, ja, dan komen ze nogal eens rapper iets melden. Dus die laagdrempeligheid, daar moet je dat zelf creëren door je open op te stellen, aanspreekbaar op te stellen. En dat vind ik wel een heel positief iets.
Oké, de wijkinspecteur is aanspreekbaar en dat is zeker positief. Maar toch wil dat niet zeggen dat de wijkagent niet meer zal optreden wanneer hij overtredingen ziet.
Het mag ook niet zo zijn dat je eigenlijk zegt, ja goed, ik ben wijkagent. Nu mag ik hier niks meer op papier zetten. Ik mag niemand meer wijzen op de fouten die hij maakt. Dat kan ook niet. Je blijft eigenlijk. Ja, je zit van de politie. Hè? Ik bedoel, het kan ook niet zijn dat je zegt, ja, nu schrijf ik niks meer op, nu doe ik niks meer. Als we het dan hebben over verkeer, ja, dat gaat ook niet. Hè?
Ik kan me niet helemaal van het idee ontdoen dat het misschien allemaal toch wat minder actie en minder spanning is dan op een andere politiedienst. Maar daarover is Bart duidelijk.
Oh. Spannend en minder spannend. Ja, wat is spannend en minder spannend? Die grote conflictsituaties misschien wel, maar goed, dat is ook een beetje hoe dat je het invult. Zoals ik deze morgen, net voordat ik naar hier vertrok, ja, de wijkagenten hebben net schooltoezicht gedaan. Het was deze morgen -6, dus die hebben even buiten gestaan. Dan komen die gauw even opwarmen, een tas koffie, vooraleer dat ze terug naar buiten gaan. Maar die waren nog niet lang binnen. En dan komt er een oproep binnen van een verdacht voertuig en een verdachte persoon ergens in Lomme. Die zijn met drieën, die zijn in een auto ingesprongen en die zijn ook naar die locatie gereden. Dus in die zin proberen wij ook in sommige gevallen, als er zich een interventie voordoet eigenlijk in een Lomme, en de wijkagent kan daar iets betekenen, zullen hij, zij of met een paar mensen zullen ze ook ter plaatse gaan, hè? We hebben ook wel gehad dat er een inbraak was in Lomme Centrum, dat wij dat horen. Ja, goed, met een wapengordel aan, Willys in een wapengordel aan, gewoon naar die woning lopen eigenlijk, omdat het op 200 meter was van het politiekantoor. Wat gaat je doen? Wachten, zeggen van, ja, we gaan hier niks doen, we gaan hier op die bureau blijven zitten. Ja, dat gaat niet. Ik bedoel, je blijft politieman, politievrouw, en daarvoor zit je ook ooit bij de politie gekomen, hè.
Toch nog de nodige actie en spanning dus, zo weet Bart me te vertellen. Maar wat maakt nu eigenlijk dat hij deze job bij de wijkpolitie zo graag doet?
Wat mij dus aanspreekt in een job, dat is ja, tussen en dichtbij bij de mensen staan. Mensen helpen eigenlijk in diverse probleemsituaties. We zijn tenslotte als politie ook een beetje, hoe moet ik dat zeggen, de laatste halte op dat vlak. Als mensen ergens met een probleem niet terecht kunnen, ja, dan zijn wij het eigenlijk, hè, die het nog kunnen proberen op te lossen. Ik heb dus nu zo bijvoorbeeld één geval in Lomme, of een geval, mag ik niet zeggen, dat is een hele vriendelijke man, die eigenlijk ja, een probleemsituatie had bij het OCMW en niet zo goed daar een beetje in conflict bij lag. Die komt af en toe bij mij langs en ik help die met zijn briefwisseling. Ja, waar moet die man naartoe? Die heeft geen familie die voor hem kan zorgen. Wie moet het doen? Ik bedoel maar, we staan heel dicht bij de mensen en wij zijn eigenlijk echt de laatste halte waar mensen terecht kunnen als ze met een probleem zitten. En soms denk ik dat misschien sommige politiemensen zeggen, hoe is dat nu een probleem? Dat is eigenlijk geen probleem. Maar ik denk als mensen de stap zetten om naar de politie te komen, dan moet ze al een drempel overschrijden. En dan gaat je eigenlijk moeten beseffen van, oei, Wat voor mij misschien een klein probleempje lijkt, is voor die persoon wel een groot probleem. Dus je moet je al een beetje in plaats stellen van die mensen, vind ik eigenlijk. En je moet dat altijd in het achterhoofd houden.
Op die manier proberen Bart en zijn collega's het verschil te maken voor de inwoners van hun gemeente.
Ik denk dat alle dagen maken alle politiemensen het verschil. Je probeert mensen te helpen in bepaalde situaties. Je gaat zowel de interventies, recherchedienst, de verkeersdienst, als de wijkdienst, onze projectdienst. We moeten er een beetje voor zorgen, kortom, dat we samen een leefbare samenleving creëren. En ik denk, als je dan zegt tegen mij, denk je dat je verschil kan maken met je job? Ik denk dat daar alles in zit. Als ik gewoon zeg, ja, we proberen een samenleving leefbaar te maken. Mensen wijzen op hun plichten, maar ook zeggen wat de mensen hun rechten eigenlijk zijn. Als je nu de politie wegdenkt, ja, dan denk ik, ik weet het niet, maar ik denk dat je dan tot chaos komt. Dus, je vraagt mij of ik het idee heb of ik een verschil kan maken met mijn job. Ja, dan moet ik terug herhalen wat ik juist zei. Alle politiemensen, alle diensten die we hebben eigenlijk bij onze zone, maken iedere dag opnieuw het verschil in deze samenleving.
Achter het uniform is een podcast van het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast@hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be/voordelig.